Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Oh, jongens. Ik hoor een intro-tune.
We gaan beginnen.
Oké. Welkom bij Boeken FM, podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud daarvan. Vandaag hebben we het over Autumn, het eerste deel van het seizoenenkwartet van de Schotse schrijfster Ellie Smith. Het verhaal heeft twee hoofdpersonen, Daniel, een man van een jaar of 100 die zich in verlengde slaaptoestand bevindt in een verzorgingstehuis, en Elizabeth, een universitair docent van 32 die de goede gewoonte heeft wekelijks bij hem langs te gaan om hem voor te lezen. Saillant detail, het speelt zich allemaal af vlak na het Brexit-referendum. Ik praat erover met Joost de Vries, redacteur van de Groene Amsterdammer.
Hoi.
En Ellen Dekwits, literair columnist van NRC.
Hallo.
Ellen, jij was degene die zei, dit boek gaan we lezen. Dat hebben we nu gedaan. Dan vraag ik me af, waarom moesten we dat eigenlijk lezen?
Nou, om drie redenen. Allereerst om te kijken of jullie zouden gehoorzamen. Ten tweede omdat het een weergaloze stijl heeft. En ten derde omdat het boek ontzettend begaan is met de huidige tijd. Het gaat immers over de Brexit en de directe respons van de burgers in zowel Schotland als Engeland daarover.
Oké, voordat we echt de diepte ingaan en dat we het gaan hebben over de politiek en de stijl, wil ik eigenlijk nog weten, Ellen, wat gebeurt er nou eigenlijk in dit boek? Misschien is het goed om dat eerst even neer te leggen voor de luisteraar, anders dan denken zij, waar hebben die drie het nou over?
Nou, er gebeurt van alles en tegelijkertijd geen klap in de hele roman. Dat is het bizarre ervan. Feitelijk ligt Daniel Gluck, een van de hoofdpersonen, hij is aan het einde van de roman 101, op soort van sterven. Hij is heel veel aan het slapen. En Elisabeth Demand, zijn voormalige buurmeisje, op wie hij gedurende haar jeugd ook behoorlijk vaak heeft gebabysit, bezoekt hem en leest hem werken voor. Tussendoor krijg je wat couleur lokaal mee in de vorm van protesterende mensen tegen traliewerken, haters op de Brexit, voorstanders op de Brexit en een moeder die een obsessie heeft met boekprogramma's die gaan over antiquaire dingen.
Ja. Dus de moeder van Elizabeth.
De moeder van Elizabeth. Ja. En het gaat over het oude loslaten en het nieuwe vinden, maar ook jezelf in een wereld vinden van dag op nacht eigenlijk waar je het helemaal niet mee eens bent. Ja. Een wereld die steeds sterker bureaucratisch bepaald is. Een wereld eigenlijk waarvan je nog niet zeker weet of hij vriendelijk of vijandig is. Niet voor niets worden romans als Brave New World van Aldous Huxley, maar ook het toneelstuk The Tempest van Shakespeare aangehaald, waarin het individu toch tegenover een grote meerderheid komt te staan die andere plannen heeft met de toekomst dan hij of zij.
Ja. Ben je het daarmee eens, Joost?
Daar ben ik het
zonder meer. Kijken.
Nee, klopt. Het gaat over de Brexit, maar het gaat niet over Boris Johnson. En het gaat niet over David Cameron. En het gaat niet over premier May. Het gaat juist eerder, denk ik, en dat is wel het hele interessante eraan, over een bepaald soort mentaliteit waarin zoiets geplaatst vindt, waarin zoiets gebeurt. Het gaat, je noemde die moeder al even, dat vind ik een heel mooi symbool. Ik bedoel, de Brexit gaat natuurlijk op een bepaalde manier heel erg over het willen vasthouden aan het oude Engeland, het grote Groot-Brittannië. En dat is een heel mooi symbool dat die moeder dan helemaal in antieke spulletjes geobsedeerd is. Die moeder heeft ook, want een groot deel van het boek bestaat eruit, de flashbacks, de herinneringen van Elizabeth die bij Daniel thuis zit. En Daniel leert er heel veel over filosofie en naar de wereld kijken en over kunst. En hij geeft er heel veel mee. En die moeder vindt dat eigenlijk maar niks, want die vindt hem, denk dat een gekke buitenlander is. En ze denkt dat hij homo is. En dat vindt ze allemaal maar een beetje eng. Dus het gaat op een bepaalde manier ook wel over bang zijn voor mensen die niet zijn zoals jij bent.
Ja, ja.
En daarnaast, ik bedoel dat mensen vragen wel eens, is een Brexit? Ik zal een heel klein stukje voorlezen. Dat is eigenlijk bijna het begin van het boek als Elizabeth voor het eerst wordt geïntroduceerd. Is dit. It's a Wednesday, just past midsummer. Elizabeth Demand, 32 years old, no fixed hours, casual contract lecturer at a university in London, living the dream, her mother says, and she is, if the dream means having no job security and almost everything being too expensive to do, and that you're still in the same rented flat you had when you were a student over a decade ago, has gone to the main post office in the town nearest to the village her mother now lives in to do a check and send with a passport form. Living the dream. Yeah. Ik bedoel, op een bepaalde manier gaat dit boek ook, en dat is natuurlijk ook waar de Brexit over gaat. Aan de ene kant krijg je het verhaal van die 101-jarige man, ja, die terugblikt eigenlijk op de hele 20e eeuw. En aan de andere kant gaat het over die 32-jarige Elizabeth Dumont, die eigenlijk vastzit en niet echt een goed beeld heeft van, god, dit gaat mijn toekomst worden.
Nee, die zit wel een beetje zo, begin 30 maakt ze zich zorgen.
Ja, en het begint natuurlijk meteen dat ze dat paspoort moet halen. Dat levert heel veel slapstick op in het boek. En ik bedoel, als er één Brexit-thema was, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat de Brexit tot iedereen's verbazing voor de Brexit werd gestemd.
Ja.
Dat toen meteen er webpagina's van, ik geloof, de Schotse ambassade vastliepen, omdat zoveel Engelsen gingen kijken, ook kan ik geen paspoort krijgen in Schotland of in Ierland of in Nederland.
Ja.
Het was echt een boom. Iedereen dacht opeens, oh god, dit gaat mis. Hoe moet ik van dit eiland af kunnen komen? En gingen op zoek naar paspoort. Dus het feit dat het meteen ermee begint dat Elizabeth een paspoort wil halen.
Ja.
En hoe onmogelijk dat vervolgens is. Elizabeth.
Maar het is van haar niet per se een politieke daad, toch?
Hij is gewoon verlopen. En volgens gaat het heel erg over de bureaucratie die er omheen hangt. Dus ze komt aan en ze laat een fotootje maken.
Ja.
En dat fotootje is dan niet goed. En eigenlijk zeggen ze gewoon tegen, ja, je hoofd klopt niet.
Ja, je hoofd is te klein.
Ja, je hoofd is te klein. Dus ja, daar kan ik niks aan veranderen.
Ja.
En van, ja, je haar zit op je hoofd. En ze zegt, ja, maar daar groeit het nu eenmaal. En dus op een bepaalde manier krijg je echt een soort van uitgesponnen, slapstick-achtige scènes, waarin elke keer haar paspoortaanvraag wordt afgewezen.
Ja.
En gewoon puur het gegeven van een paspoort is natuurlijk al een soort van politiek symbool.
Ja, en bureaucratisch symbool eigenlijk, omdat het haar dus niet lukt om dat te pakken.
Absoluut,
te krijgen.
Ja. En heel soms komen er wel eventjes de echte nieuwsfeiten van de Brexit door.
Ja.
Weet je wel, één keer op een gegeven moment wordt gezegd van, hey, someone killed an MP, iemand heeft een parlementariër vermoord. En daar bedoelt natuurlijk Joe Cox op, die zomaar door een of andere gek werd neergeschoten. Dus het loopt er wel doorheen, maar het gaat denk ik veel meer om de zachte mentaliteit die erachter
zit. Ja, want het is eigenlijk, er wordt niet zozeer de geschiedenis van die Brexit wordt uitgelegd, maar het is, ja, zeg maar, hoe gaat het verhaal nou eigenlijk wel? Zeg maar, waar gaat het heen, Ellen? Mijn punt zou zijn, het heeft niet echt een verhaal of een plot. Eigenlijk bestaat het grotendeels uit de momenten waarop Elizabeth op bezoek gaat bij die Daniel, die dus in dat verzorgingstehuis ligt, om hem voor te lezen.
Nou ja, weet je, je zou kunnen zeggen dat het verhaal nergens heen gaat, maar een van de kernpunten is denk ik dat het gaat om hoe je omgaat met een veranderende werkelijkheid waarvoor voor jou geen plek is. Want als je kijkt naar Daniel Gluck, dat is toch altijd een buitenstaander geweest.
Ja.
Die moeder zegt op een gegeven moment, dat haalde jij net aan toen we hier vooraf over spraken, van hij is raar of hij is homo. En dan zegt Elizabeth, nee, hij is gewoon Europees.
Ja, he's not gay, he's European. Ja.
En het gaat er eigenlijk om hoe je je verhoudt tot een wereld met wie je niet meer dingen gemeen hebt. En hoe je een stem kan geven aan het feit dat jij een soort buitenzone aan het bewandelen,
ja,
bent. En daar, op een gegeven moment spelen Daniel en Elizabeth, wanneer Elizabeth en tiener spelen, het spelletje Bagatelle, waarbij ze zelf werelden gaan verzinnen, verhalen gaan verzinnen, om maar een beetje met die werkelijkheid om te kunnen gaan.
Ja, ja.
En het gaat ook om het inzetten van humor. Op een gegeven moment wordt er gesproken in de roman over een huis van buitenlanders ergens in het stadje waar Elizabeth's moeder woont, waarbij men op de muur heeft gespoten, go home. En dan hebben zij eronder geschreven, we are already home, de bloempjes eronder getekend, en buurtbewoners, ja, beginnen ook bloemen daarbij te leggen. Dus het gaat ook om het inzetten van de verbeelding en de eigen humor om te kunnen gaan met veranderingen die alles behalve vrolijk maken,
ja,
zijn.
Maar dat geldt eigenlijk vooral voor Elizabeth, want die Daniel ligt te slapen.
Ja, en Elizabeth stelt zich dus soms voor dat ze zich in een compleet wit huis bevindt met deze Daniel, waarin hij het wel weer doet, om het zo te zeggen.
Ja.
En het allemaal wel weer goed komt. Ja, en hij wakker is. Ja.
Ja. Maar dus in die zin, weet je, het boek is niet een plotgedreven boek.
Nee, dat hoeft denk ik ook niet. Want weet je, zeker wanneer je het over zo'n geëngageerd onderwerp hebt als de Brexit.
Ja.
Bij een plotgedreven boek, ik denk dat je bij plot ook heel snel moraliserend kan overkomen.
Ja.
Ik bedoel, je hebt een protagonist die een bepaald standpunt inneemt. En wat er met die protagonist vervolgens gebeurt, zou je kunnen interpreteren als mening van de auteur aangaande de historische werkelijkheid waarop,
ja,
de roman gestoeld is.
Ja, oké. Okay.
En
ja,
dat is in dit geval absoluut niet zo. Het is meer een poëtische bespiegeling. Wat ik heel leuk vind aan het boek is dat het een hybride is. Dus er zit slapstick in, maar er zitten ook hele mooie beschrijvingen in van de natuur en hoe de natuur symbolisch kan zijn voor het verstrijken van tijd. Smit heeft ook in interviews al aangegeven dat ze een obsessie heeft met tijd. Ook in haar vorige werk, weet jij misschien meer van Joost? Heb jij meer van haar gelezen?
Ja, best wel, ja.
Ja? Die vorige roman, die heeft ze in 2 oplagen laten verschijnen.
How to be both. Ja, dat is
hoe zat dat ook alweer?
ik interpreteer dit als een bruggetje om misschien heel even iets over Alice Smith te vertellen.
Ja.
Alice Smith is dus, en ik vraag me af of we haar Brits moeten noemen, ze is Schots namelijk.
Ja.
En dat kan best wel een soort van pijnlijk punt zijn.
Nou ja, zeker in de Brexit.
Zeker in de Brexit, dus ik ben wel benieuwd hoe ze zelf naar kijkt. Vorig jaar stond er echt een heel fijn interview met haar in de Paris Review. En daar vertelde ze heel erg hoe ze aan schrijven is gekomen. Dat vond ik een heel mooi verhaal. Ze is van 1962, dus ze was eind 20 toen haar moeder overleed. En zei ze, ja, nou, ik gaf gewoon les op de universiteit. En het was allemaal niet zo'n probleem. En op een dag loop ik de straat over. Ik steek een zebrapad over. En ik heb het gevoel alsof iemand me op mijn rug slaat met een honkbalknuppel. En vanaf dat moment ben ik gewoon, niemand sloeg er. Het was gewoon opeens een soort van klap die ze voelde. En toen is ze gewoon maandenlang is haar huis niet uit geweest. Ze zei van het oversteken naar de andere kant van de kamer lukte hem al niet eens. En toen is ze heel veel gaan schrijven. Ze was al met literatuur bezig, studeerde letterkunde. En toen begon ze met schrijven. Toen zei ze echt dat schrijven heeft me eruit geholpen. Nou goed, elke schrijver heeft natuurlijk zo'n mooi poëtisch verhaal over hoe literatuur zijn of haar leven heeft gehad. En toen is ze eigenlijk meteen met haar eerste roman, geloof ik, Like, is volgens mij al de, of de tweede roman, heeft ze al de shortlist van de Booker Prize gehad. Ja. Daar ken ik haar persoonlijk van. Dat het een schrijfster is die altijd op de shortlist van de Booker Prize staat en hem nooit wint.
Ja.
En dus is nu, geloof ik, met dit boek was er 4e of 5e keer dat ze op de shortlist van de Booker Prize stond. En ik denk wel, als je haar boeken kijkt, ze werkt heel erg met dubbele vertellingen. Zoals dit ook. Je hebt het verhaal van Elizabeth en van Daniel. En die hebben wel met elkaar te maken, best wel. Maar tegelijkertijd zijn ook een soort van losse verhalen die elkaar spiegelen en elkaar af en toe raken en dan weer loslaten. En dat heeft ze dus met meerdere boeken gedaan. Dus echt eigenlijk 2 verhalen neemt die niet per se op een logische manier bij elkaar passen, maar gewoon puur het feit dat zij ze opschrijft en bij elkaar brengt, zorgt ervoor dat ze een bepaalde dynamiek met elkaar aangaan.
En ze thematiseert misschien ook wel gewoon tijd zelf.
Ja,
toch?
Absoluut. Dus, absoluut.
Dit heet bijvoorbeeld Autumn, herfst. Winter is ook al verschenen inmiddels, toch? En er komen er nog 2. Nou, die kan je zelf al invullen. Dus daarmee typeert ze ook de seizoenen.
En het verstrijken van tijd en daarmee de eeuwige veranderingen. Niet voor niets is Elisabeth op een gegeven moment ook aan Daniel de metamorfose van Ovidius aan het voorlezen.
Ja.
Om flexibel te kunnen zijn, is om te kunnen gaan met verandering. En dat is ook wel een van de kernstukken van deze roman. En dat dingen die tijdens een bepaald tijdsgevricht als A worden beschouwd, pas later als B worden beschouwd, zodat er ook inkeer kan zijn. En dat maakt het allemaal net iets meer dan alleen een vertelling van een platonische liefde tussen een 101-jarige man en een 32-jarige vrouw. En dat sprak mij er ontzettend in aan. Maar weet je, er zit zoveel meer in deze roman. Ik bedoel, het is amper, nou jongens, het is 234 pagina's, maar ik heb het gevoel dat ik echt 3 boeken in 1 heb gelezen.
Ja, absoluut. Dat kan
het is 234 pagina's. En tegelijkertijd zat ik echt te denken, hoeveel 1000 woorden zou het zijn?
Ja, ze
heeft een hele soort van blanco bladspiegel, waarin zinnen nooit helemaal links uitgelijnd beginnen. Dus ja, het is sowieso.
Het is een kleine
vertelling.
Een beknopte vertelling, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja, want er zitten een aantal dingen. Het is interessant. Kijk, het gaat over de Brexit. Het is dus een roman die zijn wortels vindt, of zijn aanleiding vindt in de historische gebeurtenis, en ook zijn duiding daarin. Het deed me op een aantal punten denken aan Extremely Loud and Incredibly Close van Jonathan Safran Foer. Niet alleen omdat daar ook deels poëtische stukjes in zitten, maar ook een 101-jarige man die een vriendschap aanknoopt met iemand
die
decennia jonger is. Nou ja, dat komen er wel steeds meer bij. Okay. Maar weinig zijn zo leuk als deze Daniel Gluck of de 101-jarige man in Extremely Loud and Incredibly Close. Alleen waarvoor op een gegeven moment de mist ingaat. Je hebt het idee dat hij ook niet meer weet wat hij met de roman moet. Kiest Smith juist voor een plotloos geheel, waardoor een stemming overheerst. Een stemming van, oké, Brexit is kut. Mensen doen kut erdoor, maar het komt uiteindelijk wel in orde. Want we zijn weerbaarder dan we denken.
Ik vind dan toch, we hebben al een aantal keer gezegd, dit boek gaat natuurlijk over de Brexit.
Ja.
En zo wordt het ook vaak getypeerd. Weet je. Ze heeft het natuurlijk ook gewoon
In de markt gezet.
Ja, nou ja, waarschijnlijk wel. Het is waarschijnlijk natuurlijk gewoon deels een marketingpraatje. Van het is een echte Brexit novel of een post-Brexit novel. Dus ik ging het ook op die manier lezen. Maar wat ik me eigenlijk wel afvroeg is, in hoeverre gaat dit nou echt over de Brexit? In hoeverre is de Brexit niet gewoon een soort decor van het verhaal?
Mm-hmm. Ja, maar het is natuurlijk net hoe je de Brexit wil zien. Kijk, je kan de Brexit zien als een politieke gebeurtenis. Of je kunt het zien als een media-hype. Maar wat er natuurlijk op de eerste plaats is, is gewoon een bepaald soort mentaliteit. De Brexit is het gevolg van een bepaalde mentaliteit die in Groot-Brittannië heerste.
Ja.
En of heerst. Ik denk dat de Britten inmiddels wel een beetje op zijn teruggekomen en niet meer zo enthousiast over zijn. En op heel veel verschillende manieren zit ik dat er wel echt in zitten.
Ja, maar het zit erin, maar zit het er alleen in als een decor? Zo van, er wordt verwezen van, oh ja, daar is een member of parliament neergeschoten. Of is dat ook echt een onderdeel van het verhaal zelf?
Het is niet zozeer de actuele gebeurtenis zelf, maar eerder de zeitgeist waaruit hij uit voorkomt en de zeitgeist die het met zich meebrengt. Er wordt wel degelijk ingezoomd op de reacties, ook de agressie die ontstaan is na de Brexit. Maar het is, soms krijg je wel het gevoel dat de Brexit niet meer is dan wat couleur lokaal. Ik bedoel, ja. Aan de andere kant, de thematiek die zij hiermee uitdiept, namelijk over hoe gaan we om met het feit dat we niet een homogene samenleving zijn, maar dat er verschillende stemmen zijn die gehoord willen worden, tot en met hoe gaan wij door met een eiland dat zich weer afzondert.
Ja.
Dat zijn toch wel vragen die worden opgeroepen. En het is ook heel moeilijk, denk ik, wanneer je een geëngageerde roman schrijft, oftewel een roman naar aanleiding van de actuele gebeurtenis, wanneer de gebeurtenis nog, waarbij het stof van de gebeurtenis nog moet neerdalen, wat je er dan over kan zeggen. Ik bedoel, niet voor niets is een aantal grote meesterwerken, historische romans in de wereldliteratuur, pas 30 of 40 jaar verschenen na de daadwerkelijke gebeurtenis. Ja. Neem Oorlog en Vrede van Tolstoy, Slaughterhouse 5, Catch 22. Er moet tijd overheen gaan.
Dit is razendsnel na de beslissing geschreven.
En daarbij is het dus ook opmerkelijk dat het goed ontvangen is. Want ik heb zelf op de universiteit onderzoek gedaan naar 9-11 literatuur. En de eerste paar romans die verschenen naar aanleiding van de aanslagen, de vroegste was 2 jaar later, althans de vroegste Anglo-Saxische was 2 jaar later. Mm-hmm. Die zijn echt vernietigend ontvangen. Vooral omdat de auteurs door de critici werd verweten dat zij makkelijk geld wilden verdienen door schrijven over iets wat zulke nieuwswaarde had, waarmee je in alle programma's kon komen.
Ja.
Dat is dus nu voorbij. Daar heeft zij dus ook geen enkele hinder van ondervonden. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat het komt omdat ze zich niet direct uitspreekt erover. Ze signaleert alleen in deze roman.
En zou het ook niet kunnen zijn dat 9-11 is wel echt een ramp of zo? Daar kun je het wel collectief over eens zijn dat het een ramp is. Terwijl Brexit zijn er...
dat vind ik, ja.
Zijn we het over eens?
Ik weet, standplaatsgebondenheid. Ja.
Maar Brexit is natuurlijk juist een gegeven waarover niet iedereen het eens is dat het een ramp is. De helft van het land vindt het juist toppie. In ieder geval vlak na die beslissing.
Nou, ik ben niet met je eens dat iedereen het over heeft dat 9-11 een ramp was.
Ja, westerse wereld misschien.
Nou, een goed deel van
er gingen in ieder geval heel veel mensen dood die helemaal niet dood hadden.
Ja, precies.
Nou, dus laten we daar met elkaar over eens zijn.
Ja.
Maar het is, het probleem van die Brexit is inderdaad, en dat zei Ellen net al. Ik heb een aantal vrienden in Londen en die werden de volgende dag allemaal echt wakker met het idee van, dit is mijn land niet meer.
Ja.
En zoals ik ook mensen ken in Amerika die dat na de verkiezingen van Trump hadden gehad. En dat idee dat je van de ene op de andere moment in een wereld valt die niet jouw wereld is, dat is wel gewoon het grote thema van het boek.
Ja.
Maar het boek volgens mij...
Oh jee.
Oh nee, oh nee.
Ja, sorry jongens, een rubriekje.
Oh mijn god.
Ja,
oh,
man. Ik weet, jullie willen gewoon lekker over over het boek praten, dat wil ik eigenlijk ook wel, maar bij Das Mag willen ze heel graag dat wij rubriekjes... gaan doen. Dat is goed. Dat vinden luisteraars leuk, jongens. Dus laten we gewoon even een rubriekje. Het rubriekje heet Je Moeder. En dat is eigenlijk, de vraag is, zou je dit boek aan je moeder aanraden? Aan je eigen moeder? Laat ik dat eerst aan Joost vragen. Zou jij dit boek aan je moeder aanraden?
Ja, mijn moeder... Kijk, ik zit nu in mijn hoofd. Kijk even naar de boekenkast van mijn moeder. Dat is een hele ruime boekenkast. En daar staat in De Nevelen van Avalon en Game of Thrones en Lord of the Rings. Mijn moeder is nogal een fantasy-leester. Wat niet wegneemt dat... Ja, jij kijkt gek.
Ja, mijn moeder had
Game of Thrones gelezen voordat het op tv was. Nou, dan heb je wel... Hè, ik ben er best trots op. Maar absoluut zou ik het aan haar aanbevelen. Ja, want het is zo vreselijk om een boek lief te noemen. Maar het is wel echt een heel mooi menselijk boek.
Absoluut.
Zou ik dat zeggen.
Daar ben ik het wel mee eens. Ja, Ellen?
Ja, ik zou het mijn moeder ook aanraden. Mijn moeder is qua literatuur echt een omnivoor. Die leest sneller dan God kan schrijven. Ja. Dus dit zou er ook wel tussendoor kunnen. Maar ook met mijn speciale aanbevelingen. Want zij houdt erg van grappige romans. En dit boek is... Kijk, we hebben het nu heel erg over de politieke aspecten gehad. En ook een klein beetje al over de poëtische aspecten. Maar het is vooral ontzettend hilarisch.
Ja.
Dus ja, mijn moeder zou ik het zeker aanbevelen.
Nou, leuk.
Ja. Nog iets wat we misschien moeten aan...
Heb je het nog over moeders?
Nee, ik heb het niet meer over mijn moeder.
Ik wil mijn moeder aanbevelen trouwens.
Oh, jij wil ook je moeder
aanbevelen. Je eigen moeder aanbevelen, want ik wil het toch even over mijn moeder hebben.
Oh, God. Sorry, Peter.
Jij hebt ook een moeder.
Ja, ik heb ook een moeder. Oh, ja. Ik heb het, sterker nog, ik heb het boek al aan mijn moeder aanbevolen. Ik heb al tegen haar gezegd, je moet dit boek echt lezen. Namelijk, het is inderdaad een boek over een bepaalde tijd waarin je je misschien niet meer thuis voelt. En ik herken dat een beetje bij mijn moeder soms, maar dat ik dit boek ook wel een mooie, hoopvol voorbeeld vind van hoe je dat met humor en bravoure kunt doen. En dat je niet per se bitter hoeft te zijn om je te verzetten tegen bepaalde dingen waar je het niet mee eens bent. En dat vond ik echt iets dat past wel bij mijn moeder.
Ja, het is ook inderdaad een pleidooi tegen bitterheid, vind ik. Want iedereen gaat gewoon vrolijk door met zijn of haar leven. En men baalt wel van de veranderde omstandigheid in deze roman.
Ja.
Maar men gaat vrolijk verder.
In ieder geval die hoofdpersoon. Ik vond dat echt een ontzettend leuk. Die Elizabeth vond ik echt een leuk personage. Hoe zij,
ja, heel erg. Ja.
Hoe zij omgaat met mensen die tegen haar zeggen, je mag hier niet lopen. Bijvoorbeeld, dan loopt ze ergens.
Ja, en dat, die eindeloze slapstick scènes waarin ze met dat paspoort bezig is. Ze blijft er heel vrolijk en monter en ironisch over. Inderdaad, ze laat zich niet door de bureaucratie uit het veld slaan.
Ja, ja. Dat vond ik heerlijk.
Nee, dat klopt. Het is absoluut geen cynisch boek.
Nee, en zelfs dat je moeder op een gegeven moment een relatie krijgt met een kindsterretje, een actrice, die ze heel lang heeft bewonderd. Dat is zo ontzettend snoezig. En Elisabeth die dan maar voor hen ontbijt gaat maken. Nou, dat is zo hoopvol, weet je wel. Nieuwe liefde uit donkere tijden.
Nee. Ja, die moeder mag meedoen aan een televisieprogramma waarin mensen samen met celebrities naar antiquariaten gaan om daar de prijzen van verleden op te diepen en die voor veel geld te verpatsen. En als je voor het meeste geld verkoopt, dan win je de aflevering. En zij is door dolle heen dat ze daaraan mee mag doen. En die Elizabeth, die kijkt daarnaar.
Zou ik ook zijn. Ja,
en ze wordt gekoppeld aan een wat oudere actrice. Een soort equivalent van ons Pleunitouw zou zijn. En het klikt meteen. Pleunitouw treedt ook meteen bij die moeder in en zo. Het is een groot feest.
Ja.
Beginnen elkaar kusjes te geven. Dus en dat maakt het ook heel schattig. Weet je wel, want aan het begin denk je, die moeder is zuur.
Ja.
Maar dat blijkt toch wel een vrolijke Frans te zijn tegen het einde.
Ja, die moeder is hartstikke leuk. Ja. In die moeder wordt ook een soort rebellie losgemaakt.
En die band met Elisabeth is ook leuk, want ze lopen elkaar de hele tijd af te zeiken. Ja. Op een gegeven moment, wanneer Elisabeth even weer bij die moeder woont, om zo dicht in de buurt bij Daniel te zijn, dan zegt Elisabeth van, ja, ik woon nu wel wat meer bij mijn moeder. En zegt die moeder, ja, ik heb nu een dochter terug en voorlopig vind ik het nog wel leuk.
Ja ik vond het een erg leuke moeder.
Nou ja, kijk, wat in het begin heel erg, wat het erover of het een beetje een plotloos boek is, dat is het ook weer niet helemaal. Wat in het begin heel mooi is, en dat zijn van die scènes waar ik dan mijn hart een beetje bij vasthoud, omdat ik denk van, oh, welke kant gaat dit op? Maar het boek, redelijk in het begin van het boek, krijgt dus te horen hoe Daniel naast haar komt wonen.
Ja.
Zij is dan, hoe oud is ze?
De moeder of Elisabeth? Zij is 8.
Ja, zij is 8 inderdaad. Ja. En zij raakt meteen eigenlijk geobsedeerd. Zij raakt meteen gefascineerd door die gekke nieuwe buurman van haar. En zij heeft dan een opdracht op haar school dat je de buurman moet interviewen over zijn leven. En dat vindt die haar moeder vindt dat maar niks. Die vindt dat vreselijk. En die vind ik heel mooi dat ze dan tegen haar, die vindt het een zonderlinge man en die vindt hem Europees. En dan zegt ze op een gegeven moment tegen hem van, ja, maar kan je het niet verzinnen?
Ja,
en
verzinnen dat jij met gesproken.
Gewoon verzinnen. Ik bedoel, hoe kun je het slechte voorbeeld geven aan je kind van, doe je huiswerk niet, verzin het gewoon.
Ja.
En die Elizabeth die zegt, nee, ik moet hem spreken, je mag niet verzinnen. En dan zegt die moeder van, ja, maar het feit dat je het verzonnen hebt, maakt het niet minder waar. En daar gaat
een soort Halbe Zijlstra.
Ja, een soort Halbe Zijlstra inderdaad. Maar het gekke is, daar zit natuurlijk ook wel, en ik weet dat dat zo'n cliché is, dat schrijvers het hebben over de kracht van verhalen.
Ja.
Maar eigenlijk laat Smith dat wel op een mooie manier zien. Dat je verhalen hebt die je kunt verzinnen en die daardoor net zo belangrijk zijn. En zowel for better or worse.
Ja.
Want aan de ene kant kun je inderdaad een mooi verhaal verzinnen. Daar heeft die Elizabeth, terwijl ze opgroeit, gaat ze heel vaak bij Daniel langs. Ze hebben ze best wel een soort van filosofische gesprekken over wat is de waarheid, hoe kun je de waarheid vaststellen, welk verhaal klopt, waarom geloof je in een bepaald verhaal, waarom geloof je in een ander verhaal niet. Ja. Aan de ene kant is dat heel mooi, want ze zeggen eigenlijk van schep gewoon je eigen leven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer het verhaal, op het moment dat je, en daar moet ik bij de Brexit dan weer aan denken, sorry dat ik daarop terugkom. Maar dat was natuurlijk een scenario waarin er continu dingen werden verzonnen. Dat de pro-Brexit mensen met een grote bus rondreden waar gewoon leugens op stonden. Ja. Iedereen wist, zij wisten zelf dat het leugens waren. Dat het niet 350 miljoen per dag naar de National Health Service zou gaan. Maar dat was de slogan. En dus aan de ene kant laat Smith wat mij betreft wel mooi zien dat vertellen van verhalen en het creëren van je eigen werkelijkheid, dat het heel mooi en vriendschappelijk kan zijn. Maar dat het ook gewoon iets heel engs en ontwrichtends kan zijn.
Ja, dat wilde ik nog aan jullie vragen. Er zit inderdaad ook het vertellen van verhalen zelf wordt ook gethematiseerd in dit boek. En er worden ook uitspraken over gedaan. En dat zijn inderdaad die gesprekken tussen Daniel en Elizabeth waar dat vaak in gebeurt. En dan die Daniel zegt op een gegeven moment, whoever makes up the story makes up the world. So always try to welcome people into the home of the story, zegt hij. En dan dacht ik, dat is dan echt een mooie uitspraak over wat een verhaal zou moeten doen. Ja. Ja, dit zou het goed doen als je het op een glitterplaatje zet op Facebook. Dan gaan veel mensen dat liken en delen, dacht ik. Maar jullie schrijven allebei zelf ook. Jullie schrijven ook over schrijven. In hoeverre kun je daar nou echt wat mee? Met het idee van dat je iedereen, zeg maar, moet verwelkomen in je verhaal, Ellen?
Ik denk niet dat je iedereen hoeft te verwelkomen in je verhaal, maar je hoeft niet iedereen bijvoorbeeld eruit te schoppen.
Dat is een diplomatiek antwoord.
Ja, natuurlijk. Hè. We zitten in deze weken waarin we een minister van Buza hebben die de een en de andere blunder begaat.
Dus ik denk dat we zo meteen een nieuwe minister van Buza hebben, dus misschien kunnen
misschien,
we...
Misschien, als je dit luistert.
Goedenavond.
Het debat wordt op dit moment gevoerd, volgens mij. Ja. Dus misschien als je dit luistert, hebben we wel een nieuwe.
Ja, het zou leuk zijn.
Ja, nou weet je, voor mij zijn verhalen, maar ook fantasieën, dingen die je zelf op de mouw speelt, allemaal stijgers met de EI om met de wereld om te kunnen gaan. Om er op een andere manier naar te kijken en de boel of draaglijk te maken of tot die handelingen of die acties je om te laten... hoe leg ik dit uit? Wacht even hoor, dit moeten we even overnieuw knippen.
Nee, dat hoeft niet. Toch?
Nee.
Je ging wel lekker, vond ik.
Ja, ik ging lekker, maar toen haperde ik even. En ik vanwege transnatie-instructies.
Je hebt al een paar ums, heb ik gezegd, die echt heel lang waren.
Ja, die waren heel lang.
Ik weet maar ik dacht dat het anarchie was. Ja, dat was
rebellion. Ik denk dat de luisteraars een stuk liever voor ons zijn dan de mensen van Das Macht die boven ons zo'n soort...
Gieren.
Boze gieren op ons zitten te azen tot wij een keertje zeggen.
Laten we even derde beurt, Ripper. Want wat je eigenlijk vraagt is, wat is de meerwaarde van verhalen?
Nou, eigenlijk vroeg ik, in hoeverre is dit alleen maar iets moois? In hoeverre kun je dat in de praktijk brengen? Zeg maar? In hoeverre kun je echt iedereen verwelkomen in je verhaal? Dat vroeg ik.
En weet je, dit is een verhaal over... niet opgeven en vrolijk blijven onder deprimerende omstandigheden. En niet instant gaan haten. En dat is eigenlijk wel een welkom narratief, zeker in een tijd van de Brexit, waarin iedereen tegen elkaar liep te gillen en te schelden.
Ja. Dus het is een... Oh ja, nou ja, dat vind ik...
Ja, kijk, in die zin is het inderdaad ook mooi, want het mooie is inderdaad, een verhaal kan iets zijn wat je kracht geeft en waar je inspiratie uit put. Maar een verhaal kan natuurlijk ook heel erg iets zijn waarin je jezelf opsluit. Ik denk dat je dat in je persoonlijke leven heel veel kan bedenken. Dat mensen op een bepaalde manier over zichzelf nadenken en zichzelf niet meer op een andere manier kunnen zien, terwijl ze dat heel goed zouden kunnen zijn. In het geval van zo'n Brexit is dat denk ik ook een geval van opsluiting. Je vertelt eindeloze verhalen over wie, wat het land is. En dan meer dan dat kan het dan opeens niet meer zijn. Dus ik denk wel dat inderdaad het een mooi idee is, zeker in de politiek, om elk verhaal open te houden en niet afgebakend te maken en niet zeggen wij zijn zo en niet anders. Dat klinkt een beetje idealistisch. En gek genoeg, ik twijfelde toen een beetje of ik dit boek moest gaan lezen. Omdat ik ook dacht van, maar zometeen is het te lief en naïef of te humanistisch om het op een mooie manier, of op een wezenlijke manier over die Brexit te hebben. Ja. Had ik geen last van hoor, maar dat vrees ik even voor.
Ja. Nou, wat ik nog wel had met dat verwelkomen... als je dit als Nederlander leest, zo'n boek, het is wel behoorlijk Brits allemaal. Het verwijst naar Britse politiek, Britse schandalen uit het verleden, Britse literatuur uit het verleden.
Charles Dickens. Ja.
Charles Dickens, inderdaad. Kunst. Shakespeare. Het komt allemaal voorbij. Maar ik vroeg me af, zeg maar, wat kunnen we daar als Nederlanders nog mee?
Nou ja, we zitten natuurlijk nog steeds met een aantal politici opgeschreven die het over een exit gaan hebben.
Ja. En maar dat gaat niet gebeuren, toch? Nou ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Nee, maar in ieder geval, dus de zeitgeist geldt niet alleen voor Engeland, zou je zeggen.
Nee. En ik denk ook, kijk, reactionaire reacties staan centraal in deze roman en hoe dat ook je kan belemmeren. Ja. En daar kunnen we natuurlijk, dat is een universeel gegeven. Daar kunnen we allemaal wel iets mee van opsteken of van afleren, om het zo te zeggen. Ja. En weet je, je kunt je afvragen of een boek echt een nut moet hebben, of het je echt iets moet leren. Kijk, ik had al een blast tijdens het lezen vanwege de fantastische beelden die erin zitten. En elke roman is één groot wat als. Wat als je inderdaad, zoals Daniel Gluck in het begin van het boek, zitten we eigenlijk al half in zijn hiernamaals, waarin hij steeds jonger en knapper en vitaler weer wordt. En ziet allemaal jonge, leuke meisjes waar hij helemaal happy de peppy van raakt.
Nimfa.
Ja, ja, en die vreugde, dat is voor mij eigenlijk al genoeg.
Nou, dat vind ik wel een mooie. Ja, ik ben het daar denk ik ook wel mee eens. Ik vond het echt een plezier om te lezen.
Ja.
Oh.
Mag ik demonstratief zuchten?
Ja, tuurlijk. Maar dit is niet... we zijn nog niet bij de rubriek demonstratief zuchten.
Oh, oké. Okay.
Welke rubriek hebben we dan?
Ja, we hebben nog twee rubrieken. Favoriete zin of omslag. Dan kunnen we het hebben over boekomslag. Een dingetje dat je opviel. Of zullen we de favoriete zin doen?
Nou weet je, ik had niet echt... Ik heb wel een screenshot gemaakt.
Ik heb wel een favoriete zin.
Doe jij maar eerst, dan zoek ik mijn favoriete zin op. Ja.
Ik twijfel een beetje hoor. Kijk, misschien wel goed om te zeggen... Ellie Smit is niet per se een mooie zinnenschrijfster... in de klassieke zin van betekenis. Het is niet iemand met de hele grote uitgebreide metaforen... of de alliteraties of wat ze heeft. En daar is ze ook wel echt heel goed in. Is een hele fijne soort van informele vertelstem. Ja. Ik had Winter... in mijn handen, in een boekhandel, een vriendin stond naast me... die keek naar de eerste bladzijde en die zei, oh, wat irritant. En toen las ik het voor. En toen klonk het heel grappig ineens. Dus ik had zo'n zin als dit, is halverwege het boek ergens. A minute ago it was June. Now the weather is September. The crops are high, about to be cut, bright, golden. November, unimaginable, just a month away. The days are still warm, the air in the shadow sharper... The nights are sooner, chillier, the light a little less each time. Dark at 7:30, dark at 7:15, dark at 7. The greens of the trees have been duller since August, since July really, but the flowers are still coming. En je moet je voorstellen dat dit, als ik dit zo voorlees, lijkt het net of het een linie is, maar het staat dus over een hele bladzijde.
Het waren meerdere zinnen.
Maar ik dacht van, ik wil eventjes die toon gaan, want het boek gaat veel meer om de toon dan om de unieke zinnen. Jeker. Dus het is allemaal heel informeel. Je kan het je echt voorstellen dat het... volgens mij als luisterboek ook heel goed moet
werken. Als luisterboek. Je zou zelfs, als je hier poëzie, proza poëzie boven had gezet, dan zou ik ook mee akkoord zijn gegaan.
Ja.
Mijn favoriete zin heb ik eigenlijk al gezegd over Elisabeth, die dan over Elisabeths moeder zegt, nou, ik vind het tot nu toe erg leuk dat ik weer een dochter heb.
Ja.
Maar weet je, er zitten zoveel mooie, niet alleen natuurbeschrijvingen in, maar ook hoe het hiernamaals eruit ziet.
Hiernamaals?
Wat?
Hiernamaals.
Hiernamaals.
Ja, sorry jongens. Ik bedoel klemtonen.
Ik ben er nooit
ik ben er heel slecht in hoor. Maar ik dan...
Hiernamaals. Hoe het hiernamaals hier uitziet. Ja. Ze geeft echt een catalogus van mogelijke scenario. Ja.
Maar waarom was die zin die moeder dan uitspreekt over haar dochter, waarom is dat dan een favoriet van jou?
Omdat het heel erg leuk die band tussen die moeder en die dochter in echt amper 10 woorden tentoonspreidt. Dat vind ik knap, hoor. En weet je, heel veel stukken van het boek zijn gewoon stukken dialoog. En ondanks dat leer je die personages zo ontzettend goed kennen.
Ja, dat gevoel.
Het is heel erg ingedikt.
Heel fijne, fijne details ook die je wel een beeld geven van de mensen met wie je te maken hebt.
Ja.
Ik had als favoriete zin, dat haakt een beetje aan bij wat Joost eerder zei. He dreamed it, though it's rumored to have happened. En dat vond ik een hele mooie zin toen ik hem las. Dacht ik, oh, dat is ook een beetje het leuke spel dat er gespeeld wordt. Van, er wordt een hele wereld van vertellen opgetrokken, waarin het niet zoveel uitmaakt wat nou waar is en wat niet. Maar ik voelde me toch ook een beetje betrapt toen Halbe Zijlstra iets vergelijkbaars zei in een interview. Dat hij zei zo van, ja, ik heb geen... Hij was er niet bij in het tuinhuisje van Poetin. Maar hij heeft geen desinformatie verspreid, want de inhoud klopte wel.
Ja, dat zeiden ze bij de Dreyfus-affaire ook. Zeiden ze, want hij loog om de waarheid te kunnen zeggen.
Ja, ja. Dus dat ik voel, nou ja, dat geeft wel goed de spanning weer, die ook wel in het boek zelf zit. Dat vond ik er wel leuk aan.
vonden wij trouwens alles goed, jongens. Want ik heb wel nog wel een kleine inhoudelijk bezwaar tegen de roman.
Oké.
Ja, bezwaar is op veel gezegd. Maar op een gegeven moment wordt heel erg de pop-art kunstenares Pauline Boti centraal
gesteld. Oh, dan heb ik hetzelfde bezwaar als jij, denk ik.
Mooi, denk ik.
Hoop ik. Dat zou fijn zijn. Oké. Stukje verzoening.
Ja,
ga door.
Dat is fijn. Nou, was er sprake van onmin dan?
Een stukje frictie is zo goed. Vertel, Ellen.
Ja. Op een hele eloquente manier hebben we science frictie momenteel. Dat is ons eigen rubriekje kut, man. Goed, dames en heren, hier komen we dan met het stukje bezwaar. Fantastische roman, maar ergens in de roman wordt op een gegeven moment het werk van een kunstenares, Pauline Boti, jonge pop-art kunstenares, jong gestorven, aangehaald. Elizabeth Demant bestudeert haar werk, ook haar positionering in het Engelse kunstveld van die tijd. Daniel Gluck is verliefd op Boti geweest. En mij kwam het allemaal een beetje lukraak voor, die stukken. Het gaat heel erg over hoe zij als vrouw is weggezet in de pop-art scene. Hoe zij eigenlijk is genegeerd door de historievertellers. Terwijl zij, als je andere artikelen over Boti die echt bestaan heeft, leest, van overtuigd kan raken dat zij wel degelijk invloed heeft gehad. Ja. En ik vond het er een beetje bijgesleept. Het had voor mij niet gehoeven. Maar Joost de Vries, jij bent natuurlijk erudieter dan een gouden penseel. Dus wat heb jij hierover te zeggen?
Een beetje hetzelfde als jij.
Het gekke is, het
boek gaat voor mij zo mooi om dat samenspel tussen Elizabeth, Daniel en haar moeder. Dat je daar eigenlijk voldoende aan hebt.
Ja.
En dan opeens wordt er toch een gat in de muur gebroken waarin Ellie Smith nog een andere kant op gaat. Alsof ze inderdaad opeens nog dat verhaal ook wilde vertellen van de kunstenares die, omdat ze een vrouw was, niet voor vol werd aangezien. Voor mij was het niet nodig. Soms zit je gewoon zo lekker in een bepaald verhaal dat je daar gewoon in wil blijven zitten.
Ja, ik had zelf ook het gevoel alsof dat uit een ander boek kwam.
Ja,
alsof ik opeens iets totaal anders aan het lezen was.
Ja.
Nou ja, dus daar zijn we het helaas geen frictie. Daar zijn we het volgens mij met z'n drieën over eens dat het een beetje een raar hoofdstuk was. Ja. Zo aan het einde van het boek. Wil iemand nog wat kwijt? Of zal ik afronden?
Mag ik zeggen dat de Nederlandse vertaling verschijnt deze maand?
21 februari.
21 februari zelfs. En de Engelse omgave, die hebben die prachtige schilderijen van David Hockney.
Ja.
De Tunnel is dit. Dat is een landwegje volgens mij in York. En dat heeft hij 4 keer geschilderd vanaf dezelfde plek in de 4 seizoenen. En die komen natuurlijk heel mooi om die boeken heen. Gewoon heel lekker. Ik was altijd heel blij als een
boek. Maar staat dat ook op de Nederlandse vertaling dan?
Dat is dus het jammer. Daar staat het niet op.
Nee.
Ik denk dat de rechten net te duur waren of...
Ja, maar het ziet er in het Engels mooi uit. En het is natuurlijk leuk om het in beide talen te lezen. Overigens, ik heb ze in allebei talen gedaan. Ik vond de Nederlandse vertaling erg goed.
Oké, wat fijn.
Dat vroeg ik me nog af inderdaad.
Ja, weinig anglicisme, als ik dat woord ook goed uitspreek en klemtonen correct leg. Nee, dat is prettig.
Oké, mooi.
Ik reageerde er alleen op omdat ik zelf elke klemtoon altijd verkeerd leg. En altijd wordt uitgelachen door iedereen. Dus ik was zo blij dat iemand anders hem ook een keer gaan doen.
Nou Joost, hou die in de gaten. Als jij het een keer doet.
Joost de Vries.
Ja.
De makers vinden het leuk als we ook nog een blurb, als we zelf een blurb gaan maken bij het boek. Dat vond ik wel grappig. Op het boek staan dan een paar blurbs. Er staat brilliant, glorious, fantastic. er staan gewoon een aantal bijvoeglijke naamwoorden hebben ze erop gezet. Ik wilde daar zelf graag de blurb herfstig aan toevoegen.
Ja, ik dacht wel dat het duidelijk was dat we een slechte blurb moesten leveren. Vooral ook
herfstig is best wel slecht.
Herfstig is niet heel goed, nee, inderdaad. Nee. Ja. Dus ik heb de blurbtekst, maar dan wil ik er wel bij onderstrepen dat het een pastiche is. Ik ga het nu op mijn serieuze stem zeggen. Liefde, verdriet, geluk, wanhoop, ik, wij, zij, herfst, paspoorten, moeders, dochters, buurmannen, bij Alice Smith... Komt alles samen als een pondzak Engelse drop.
Nou, die
was niet slecht genoeg.
Ja, die was slecht genoeg.
Nee, dat is geen plek meer voor de titel, jongen.
Nee.
Als de Nederlandse vertaling nog niet naar de druk is, dan kan hij er nog op. Ellen, heb jij nog een blurb?
Ja, ik had het natuurlijk weer veel te serieus genomen. Ik zou, dankzij dit boek ben je blij dat de Brexit is geweest, want anders had het niet geschreven kunnen worden.
Hey. Dat vind ik een leuke.
Lekker, ja. Boris Johnson zal blij zijn met je.
Hij is altijd blij met
mij. Hij is altijd blij, ja.
Goed, de krantenrubrieken schaffen de sterren af. Maar wij gaan gewoon nog rustig een heel exact cijfer geven. Ik gaf het een 8,3.
Nee.
Jawel.
Kijk wat ik in mijn schriftje heb geschreven.
Een 8,3!
High five!
Yes! En jij, Ellen?
Nou ja, ik wil niet de bromance in de weg zitten. Oh. Maar nee, ik geef het een 9.
9.
Ja, Paulien Boot die kost die ene punt.
Het zijn hoge cijfers. Goed. Oh.
Daar komt weer een rubriek, dames en heren.
De rubriek is de literaire aandelenkoers. Hoe staat de literaire wereld er eigenlijk voor?
Nou, het was een bedroevende week afgelopen week. Althans, wij nemen dit op 13 februari. Menno Wichman is overleden. Ja. Een van de grootste dichters van de afgelopen eeuw van het Nederlands taalgebied. Dat is natuurlijk wel iets vreselijks. Zeker omdat die man nog lang niet was uitgedicht en gedacht. En natuurlijk hebben we ook, om in de poëzie-tragedie te blijven, is naar buiten gekomen dat die Lucibert als jongeman toch behoorlijk fascistische ideeën had.
Ja, hij ondertekende zijn brieven met Heil Hitler.
Ja.
Joost, ja, wat vind je daarvan?
Ja, het verhaal is natuurlijk was al wel bekend dat Lucibert ooit naar het aanmeldingskantoor van de SS ging en toen op het laatste moment het niet deed. Hans Andreas deed wel, die was met hem mee, die heeft eigenlijk de rest van zijn leven etiket fout gedragen en hij heeft het niet gedaan. En dat schijnt ook wel dat die vijftigers om hem heen het eigenlijk ook wel wisten. Het was niet zeg maar het grote geheim dat mensen dachten dat het was, maar nu is het dan voor het eerst naar buiten. Het is natuurlijk zo oneindig moeilijk om je te verplaatsen met de kennis van nu in zo'n jongen van toen.
Ja.
Dus of we nu ineens de hele oeuvre moeten gaan afschrijven.
Ah, maar dat is natuurlijk nou, niet.
Maar het is wel interessant, want kijk, op Facebook, ik zit natuurlijk met alle literaire gekjes op Facebook, en er werd al wat afgediscussieerd daarover. En kijk, wij zijn op de universiteit, althans ik heb letterkunde gestudeerd, ben je toch opgevoed met het idee van intentional fallacy. Dus het leven van de auteur maakt niks uit voor de waardering van het werk. Ja. Terwijl we tegelijkertijd anno 2017, 2018 in een tijdsgevricht zitten, waarin mensen op basis van hun acties worden geboycott, hun kunst wordt gebroken. Neem het werk van Kevin Spacey, tientallen andere regisseurs, kunstmakers en zo. Dus het is wel zeker een vraag die je jezelf kan stellen. Waar ik heel erg mee zat, was niet zozeer of ik Lucibert zou moeten afschrijven of niet, want zijn gedichten blijf ik fantastisch vinden. Althans, een deel van zijn gedichten blijf ik fantastisch vinden. Ja. Maar eerder, hoe tragisch is het dat je dit al die tijd voor je houdt? En hoe tragisch is het als jij, want hij heeft in die brieven, er is een hele stapel brieven die hij destijds als jonge nazi-sympathisant heeft geschreven aan een vriendin. En in die brieven verzocht hij haar ook om die brieven uitzonderlijk goed te bewaren. Dus hij wist altijd zijn hele leven lang dat A, die brieven er waren en dat het lijk uit de kast kon komen. Hoe werk je dan? Hoe blij ben je dan met een PC-hoofdprijs? Als je weet dat er maar iemand hoeft te zeggen, hé, maar wacht, bij mijn tante op zolder ligt een postpakket.
Ja, als ze er maar niet achter komen.
Dat geldt natuurlijk echt voor zo'n hele generatie, niet alleen schrijvers, maar ook gewoon kunstenaars en politici. En er zijn zoveel mensen die in die 5 jaar, 6 jaar van die Tweede Wereldoorlog iets hebben meegemaakt, dat gewoon als een soort van molensteen, onzichtbare molensteen, achter zich aan sleepte. Mm-hmm. Wetende dat hij altijd gewoon een keer kan vallen.
Wie weet wat wij allemaal aan het flikken zijn, waar we later nog problemen
mee hebben. Maar ja, weet je, bij Lucibert was het wel echt een lijk, wat uit die kast kon komen. En wat ik dan een hele mooie gedachte vind, hè. Hij heeft natuurlijk ontzettend mooi geschreven over de duistere kant van de mens. En je kan je afvragen of hij zonder dit lijk in de kast, zonder die minachting die hij misschien voor zichzelf heeft gehad in retrospectief, dat eigenlijk wel had kunnen doen. Ja. En dan is het de vraag wat kunst mag kosten in dat geval.
Ja, ik zat nog te twijfelen of ik nog één ding over het boek zou willen vragen. Er zit een scène in waarin mensen selfies maken met hakenkruizen. Daar moest ik toch meteen aan jou denken, Joost. Niet dat jij een bekende selfie-maker met hakenkruizen bent, maar dat was wel een scène die mij dit denken aan de Republiek, die toch ook wel staat voor een bepaalde tijd waarin mensen gewoon selfies kunnen maken met
hakenkruizen. Ja, nou, het staat denk ik eerder voor. Het punt is dat die mensen, en dat vind ik met Lucibert eigenlijk ook interessant. Mensen doen ook dingen om stoer te zijn. En mensen doen dingen om op te scheppen. En ik kan me voorstellen dat als Lucibert brieven schrijft aan een meisje, dat je het allemaal even wat vetter aanzet dan dat je het daadwerkelijk voelt. En dat is natuurlijk gewoon het oneindig moeilijke van elke biografie die geschreven wordt, denk ik. Er zit tot wat er achterblijft, de snippers die je uitgesproken hebt, de brieven die resteren. Niemand is 100% zichzelf waarschijnlijk in die teksten. Dus iedereen maakt zichzelf altijd groter of kleiner, heb ik het idee. Dus inderdaad, in het boek die mensen met die hakenkruis zelf is, die zijn niet per se nazi's.
Nee.
Ze zijn gewoon, ze willen gewoon stoer doen en ze zijn aan het puberen en ze weten het zelf gewoon niet zo goed.
Ja. Oké. Okay. Nou, daar zijn we er doorheen. Dat wilde ik nog even weten. Ik dacht, anders laat ik dat schieten. Dit was Boeken FM.
podcast over boeken en de inhoud daarvan van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Ellen, bedankt.
Graag gedaan.
Joost, bedankt.
Nice service.
Luisteraars, als jullie nou denken, ik heb nog een vraag, dat kan. Stuur hem op naar marcia@dasmag.nl. Dat is marcha@dasmag.nl. Verder, we gaan nog een podcast maken. Joost gaat het boek uitkiezen. Heeft hij nog niet gedaan. Dus ik ben benieuwd wat we voor de kiezer krijgen. Verder bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Joep!